Allard van Vliet is mijn gast. Hij ging van 18-jarig jochie van 120 kilogram naar een gespierde kerel. Van fatboy naar fitboy dus. Hij deelt met mij de manier waarop hij dit deed. Een waardevol verhaal over hoe hij zijn leven op orde kreeg door krachttraining en discipline. Zonder maniakaal alles opzij te schuiven. Over krachttraining en genieten en de link die wij samen hebben via mijn gouden medaille. Luister naar en leer van Allard van Vliet. Allard, welkom.
Ja, dankjewel.
ik val meteen maar met de deur in huis. We gaan het hebben over training, over jouw weg van je jeugd. Toen je iets dikker was naar een gespierde gast zoals je nu bent, wil ik heel graag horen. Maar ik begin even met een vlag hier die ons bindt, als het ware. En dit is een Nederlandse vlag.
Ja, klopt. Ja, leuk dat je hem nog hebt. Gaaf.
Deze vlag, hier heb ik, met deze Nederlandse vlag, heb ik mijn ereronde in Vancouver gereden.
Ja, klopt.
Na mijn gouden medaillewinst. En die vlag, die was van jou, die kwam van jou. Vertel.
Ja, klopt. Nou ja, ik was samen met mijn moeder in Vancouver. Ja, wij mochten te gast zijn bij jouw gouden 1500 meter race. En toen jij goud hebt gewonnen, toen ben ik naar jouw coach gerend, Jacques Ory. Heb ik mijn vlag gegeven aan hem. En jij kwam net rond langs schaatsen. En hij gaf me jou. Eigenlijk heb ik je toen jaren nooit meer gesproken of iets. Toen heb ik je vorig jaar ergens een bericht gestuurd van hey, hoe is het, dit en dat. En weet je dat
via Instagram.
Via Instagram weet je dat ik de jongen ben die jou toen ooit die vlag heeft gegeven. Ja. Zo kwamen we in contact.
Ja, ik weet het nog. Jij stuurde me een berichtje. Ik dacht, je krijgt natuurlijk zo'n vlag. Ja. Krijg je van iemand aangereikt nadat je hebt gewonnen. Daar denk je van tevoren nooit bij na.
Nee.
Je ziet iedereen wel lopen met een vlag. Soms hele lelijke vlaggen. Ik vond deze heel mooi trouwens. Ik gebruik hem nog steeds. En die heb je op je heen. En je ziet al die foto's daarna met die vlag.
Ja,
en daarna
overal,
denk je er niet bij na.
Nee.
En tot jij een bericht stuurt. En dan ga je daarna denken. Oh ja, er is gewoon iemand heeft die vlag meegenomen. Vertel even het verhaal. Wie neemt nou een vlag mee naar een stadion? Dat vraag ik me als eerste af.
Ja, ik weet ook niet waarom ik hem mee heb genomen. En dat, ja, ik denk ook niet dat het de bedoeling was om hem gelijk weg te geven. Maar ja, als Nederlander ga je toch in het oranje gekleed en een vlag meegenomen.
Maar waar kwam die vandaan? Had je die al meegenomen van thuis?
Ja, ik heb hem wel vanuit Nederland meegenomen, ja.
Want hoe kwam je in Vancouver terecht? Hoe oud was je toen eigenlijk?
Toen was ik 17.
17?
Ja, 17 inderdaad. Mijn vader deed de medische organisatie voor het Holland Heineken House. Daarnaast had ik ook familie wonen in Vancouver. Dus ja, 1-1 was 2. We dachten van, nou, nu moeten we gewoon daar naartoe gaan.
Jij dacht, die 1500 meter, dat is wel een uitgelezen kans. Mooie wedstrijd, daar moet bij zijn.
Ja, precies. 1500 meter, 10 kilometer ook nog gezien. Ja,
De legendarische foutenwissel van Sven Kramer.
Ja, klopt inderdaad. Daar had ik die vlag dus niet eens nodig gehad.
Nee.
Ook nog ijshockey gezien daar toen. Ja, gewoon als een Nederlander in het oranje gekleed naar het...
Ja, als 17-jarige jongen mocht je eigenlijk met je ouders mee.
Ja, mocht ik met mijn ouders mee inderdaad. Ja, hele bijzondere ervaring.
Ja?
Ja, heel gaaf om mee te maken, ja.
Wat vind je het meest bijzondere aan het spelen?
Ja, er heerst gewoon een soort saamhorigheid. Ja, alles staat natuurlijk in het teken van sport. Maar iedereen wil alles zien, alles meemaken. Feestjes in het Holland Heinekenhuis meepakken. Ja. Mocht niet drinken overigens toen daar.
Want 17.
17 jaar, ja. En,
je hebt toch wel een druppeltje gehad, of niet?
Ja, wel gehad. Ja, tuurlijk. Ja. hoort erbij. Nee, dus ja, gewoon een hele bijzondere ervaring, ja.
Mooi. Heb je altijd al iets met sport gehad? Ja, ouders, die nemen je niet zomaar mee.
Ja, ik heb eigenlijk altijd wel gesport. Veel verschillende sporten gedaan. Voetbal gedaan, cricket gedaan. Zelfs een jaartje geschaatst nog.
Oh, echt?
Ja.
En had je talent?
Nee, ik had niet zo heel veel talent. Daarom is het maar bij een jaartje gebleven, denk ik. Maar van alles gedaan. Boksen gedaan. En de laatste paar jaren krachttraining.
Echt krachttraining?
Ja.
Ja, want ik kreeg dat berichtje van jou. Ik zag jou op Instagram voor de liefhebbers. Allard van Vliet. Check hem op Instagram. Als je jouw foto's ziet, dat is gewoon... Het is bijna bodybuilding. Hè? We hebben al samen een keer getraind. Je drukt een paar kilo's meer dan ik doe. En je bent ontzettend gespierd, ziet er goed uit. Mooie Instagram page. Maar dat is niet altijd zo geweest.
Nee, toch? Ja, klopt. Nou ja, in mijn jeugd heb ik altijd overgewicht gehad. Ondanks dat ik wel altijd heb gesport. Want juist omdat ik vroeger altijd te zwaar was, wilde ik gewoon zoveel mogelijk sporten.
Ja.
Maar ja, ik zat gewoon altijd te hoog in mijn voeding.
Ja.
Dus wel altijd wel gezond. Het was niet dat ik alleen maar naar de McDonald's ging of dergelijke.
Ja.
Maar toch te veel brood, te veel fruit.
Je at gewoon veel.
Ja, ik at gewoon veel, ja.
Veel van alles.
Veel van alles inderdaad, ja.
Hoe dik was je? Of dik?
Ja, op mijn zwaarst heb ik eigenlijk nooit op de weegschaal durven staan. Dat is dan toch te confronterend, denk ik.
Ja.
Maar ik ben wel richting de 110, 120 kilo geweest.
120 kilo. En wat is je lengte ongeveer?
Ja, ik ben 1,77.
1,77, 120 kilo.
Ja.
Holy. Ja, dan ben je gewoon echt veel te dik,
zwaar,
toch?
Ja.
Zwaar. Ja. En hoe oud was het? Waar hebben we het dan over?
Ja, toen om mijn 18e. Toen was ik wel echt op mijn zwaarste. Mijn 18e. Hoogtepunt, zeg maar. Ja.
Maar dan zit je in de puberteit. Dan ben je misschien net uit. Dan ben je met sporten bezig. Met meisjes, denk ik ook.
Ja, nou ja, dat lukte dus niet echt als je veel te zwaar bent. Ja.
Maar hoe voelde je het toen dan?
Ja, weet je, ik ben nooit gepest of iets dergelijks. Dus dat is voor mij altijd wel fijn geweest. Maar je bent er wel altijd met je... Ja, je wordt overal wel geconfronteerd met dat je te zwaar bent. Als je bijvoorbeeld kleding gaat passen, dan op een gegeven moment als XL al te klein is, dan krijg je toch wel even een tik te verwerken. Ja, dat zijn minder leuke dingen inderdaad.
Nou, was je daar bewust van op dat moment? Dacht je op dat moment van, het is zo, het is een gegeven of moet ik wat minder eten?
Nou, ik heb wel altijd geprobeerd te diëten. Echt van alles, van Weight Watchers tot Sonja Bakker, tot echt alles geprobeerd. En ja, op een gegeven moment leg je er wel een beetje bij neer inderdaad. En dan denk je van...
Het is toch wel grappig, hè? Heel veel mensen die overgewicht of toch proberen af te vallen, die vertellen dit. Van die proberen, en dat zijn niet mensen die één dieet proberen, maar die proberen verschillende diëten om te kijken wat werkt. Maar waarom werkt dat niet?
Ja, wat ik denk waarom het niet werkt, is omdat heel veel mensen zich alleen richten op de korte termijn. Dus wat er gebeurt is, nou, dan val je een keer 2-3 kilo af.
Mm-hmm.
Omdat je heel streng hebt gedaan, heel strikt hebt gedaan. Je hebt een week lang bijvoorbeeld alleen maar gezond gegeten en alle verleidingen heb je weer staan.
Ja.
En dan op een gegeven moment denk je van, ik ben 2 kilo afgevallen. Nu mag het wel weer.
Ja.
En
een soort beloning eigenlijk.
Een soort beloning inderdaad, omdat je een week lang goed hebt gegeten.
Ja.
Ja, wat eigenlijk nergens op slaat. En dan is het moeilijk om in het ritme te blijven. En dan ga je dus yo-yoen. Dus dan val je een keer 3 kilo af, kom je weer 5 kilo aan. Zo word je uiteindelijk steeds zwaarder en zwaarder.
En als dat ene dieet niet werkt, dan denk je, nou, dan maar probeer ik het wel bij een volgende.
Ja, precies. En dan, je blijft maar constant switchen en je blijft maar zoeken naar de magische oplossing.
En die is er niet.
Nou ja, de meest magische oplossing is gewoon minder eten voor een hele lange tijd.
Eigenlijk is de magische oplossing best wel simpel.
Ja, eigenlijk is het heel simpel, maar...
Maar hoe komt het dat we al dat je zo'n heil zoekt in een Sonja Bakker? Je bent een slimme jongen. En misschien werkt het voor sommige mensen.
Ja. Ja, waarom mensen daarnaar gaan zoeken? Ja, mensen proberen de magische oplossing te vinden. Elk dieet werkt uiteindelijk wel. Maar elk dieet heeft ook een keerzijde. En de keerzijde is dus inderdaad dat mensen 2 weken volhouden, 3 weken volhouden, 4 weken volhouden. En dat ze daarna gewoon weer losgaan.
Ja.
En ja... Dat werkt uiteindelijk niet. Je moet echt focussen op de lange termijn.
Ja, dat heb jij. Je hebt alle diëten geprobeerd, zeg je. Je zit hier super afgetraind naast mij. Hoe ben je daar gekomen? Hoe ben je van een jongen van 120 kilo, die van alles probeerde en jojode? Dat doet ook iets met je gemoed, denk ik. Hoe ben je gekomen?
Ja, toen ik net klaar was met de middelbare school, was ik 18. Ben ik een half jaar naar Nieuw-Zeeland geweest. Heb ik daar een half jaar gecricket. Dat deed ik wel echt 5-6 keer in de week. Toen was ik al best wel wat afgevallen. Omdat ik veel aan het trainen was. Minder eten. Gezond eten. Veel bewegen. Veel rennen. Maar toen ik terugkwam moest ik geopereerd worden. En toen al die kilo's die ik toen was afgevallen. Nou, was niet heel veel. Een kilootje of 10 denk ik. Tenminste, dat is wel prima. Maar
nog steeds boven de 100 kilo.
Ja, nog steeds boven de 100 kilo.
Nou, toch 5-6 keer in de week.
Ja,
sporten.
Ja, klopt inderdaad. Ja. En toen na die operatie vlogen de kilo's er weer aan.
Waarom raakte je geblesseerd?
Ja, ik raakte geblesseerd aan mijn schouder inderdaad. Door het cricketen. Die was gewoon helemaal kapot. En moest geopereerd worden. 13 maanden gerevalideerd.
Zo, het werpen? Of het
is... Ja, door het werpen inderdaad. Ja, het is een soort honkbal.
Ja.
En gewoon overbelast uiteindelijk.
Je gooit dat ding echt over.
Ja, je gooit het inderdaad.
Een gigantische snelheid.
Ja. En dat is niet echt bevorderlijk voor je. Voor je schouder. Tijdens de revalidatie aan het einde in aanraking gekomen met krachttraining. Ja, toen langzaam begon ik het steeds leuker te vinden. En vlogen de kilo's er eigenlijk ook af. Dus,
Je zegt langzaam begon ik het steeds leuker te vinden. Ja. Was het eerst een opgave?
In het begin vond ik krachttraining niet heel leuk. Ik moest mezelf daar echt een beetje toe zetten. Maar je moet het wel tijd geven. Ja.
Je moest?
Ja, ik moest om die schouder sterker te maken.
Want wat gebeurde als je dat niet zou doen?
Ja, dan was uiteindelijk het gevolg dat ik niet meer zou kunnen cricketen. Ja, dat was toen wel echt mijn doel tijdens de revalidatie. Ja, dus ik moest wel echt die gym in. Ja.
Je moest die gym in. En ja. Hoe lang duurde het voordat je dat leuk begon te vinden dan?
Ja, ik denk wel 3 maanden, 4 maanden of zo. Dus de eerste 3, 4 maanden.
3, 4 maanden dacht je, sleepte je jezelf eigenlijk naar de gym?
Ja, toen was het echt van, oh, wat doe ik hier? Ik ga naar huis toe. En, maar ja, je houdt wel in je achterhoofd.
En waar begon je dan mee? Help me even, welke oefeningen? Wat...
Ja, het waren eerst hele simpele schouderoefeningen om die rotator cuff weer sterker te maken. Dus dat is shoulder press.
Ja.
Heel licht bankdrukken. Stabiliteitsoefeningen, lateral raises, maar de zijkant van je schouder weer sterker maken.
Ja.
Dus het was echt de basis in het begin. Ja, echt,
en je had nog nooit krachttraining gedaan? Tot
ja, ik ben een keer 2 weken lid geweest van de sportschool, maar na 2 weken was ik ook weer klaar. Maar, ja.
Het moet ook herkenbaar zijn voor mensen. Twee weken lid zijn van een sportschool. Heb jij een krachttraining gedaan? Ik was 2 weken lid van een sportschool.
Ik ben 2 weken lang donateur geweest van de sportschool en toen ben ik denk ik 2 keer geweest. Ja, toen was het ook weer klaar. Ja.
Dus eigenlijk heb je nooit ergens iets kunnen vinden wat je voor lange tijd leuk vond of kon doen of waar je vast kon houden?
Ja, ik heb wel natuurlijk lang gevoetbald. Maar ja, hoe ouder je wordt, ga je ook in een lager team spelen.
Ja.
Er zijn andere dingen belangrijker dan voetbal.
Biertjes.
En biertjes inderdaad op stap gaan. En dan staat het voetbal gewoon op een tweede of derde plek. Ja, toen uiteindelijk inderdaad die krachttraining ingerold.
Dus je begon met simpele oefeningen en
ja.
weet je, zag je resultaat of werd je daar snel beter in? Dat je dacht van, hey,
ja, nou ja, de eerste 2, 3 maanden vond ik dus niet heel leuk, inderdaad. Maar toen kwam er wel langzaam dat de kilootjes er vanaf gingen.
Ja.
Ik kon weer wat sterker worden. Ik leerde wat andere oefeningen.
Ja.
Je leert mensen in een sportschool kennen, wat ook altijd leuk is.
Ja.
Ja, toen langzaam toch wat vaker gaan. Wat meer erover inlezen. Ja, ook over voeding bijvoorbeeld lezen. En je krijgt steeds meer mee uiteindelijk. Dus een hele langzame start, maar...
En als je het hebt over langzaam, hoe, zeg maar, wat leerde je toen? Als je dat proces pakt van die eerste paar krachttrainingen naar het leren hoe training werkt, hoe voeding werkt.
Ja, in het begin heb ik het eigenlijk een beetje verkeerd aangepakt. Omdat ik deed wel mijn oefeningen van de fysio, gewoon netjes. Maar daarnaast deed ik gewoon wat ik leuk vond in de sportschool. Dacht van, oh, dat ziet er wel leuk uit, ga ik even proberen. Dan ga ik dat doen, want daar heb ik nu zin in. Dus ik trainde eigenlijk een beetje zonder structuur. Uiteindelijk ga je toch met zo'n trainer praten en die leert je steeds meer dingen aan. En die maakt ook een schema voor je. En dan merk je dat je echt een beetje de routine te pakken krijgt. En dan boek je dus ook die progressie, wat weer leidt tot resultaat. Ja, als die resultaten er eenmaal zijn, dan vind je het dus steeds leuker inderdaad. Ja, dus in het begin doe je de hele simpele oefeningen. Maar daarna ga je bijvoorbeeld leren squatten, leren bankdrukken. Overhead pressen, deadliften, die komen er ook langzaam in. Echte, ja, gewoon de...
Echte krachtoefeningen.
Ja, de echte krachtoefeningen inderdaad, ja. Ja, als je die eenmaal onder de knie hebt, dan kan het pas echt beginnen, zeg maar, ja. Maar dus in het begin was ik een beetje aan het aankloten, om het zomaar te zeggen. En zonder structuur. En ja, dan is het ook eigenlijk gewoon een leidensweg, zeg maar, die sportschool. Ja.
Als je gewoon loopt aan te klooien, dan sta je daar als een kip zonder kop.
Ja, precies. Ja, je staat een beetje...
Echt een leidersweg.
Ja, wel een beetje een leidersweg. Er zit geen structuur in en je weet niet precies wat je aan het doen bent. Ja, dan is die tijd... lijkt wel 4, 5 uur te duren dat je in die sportschool bent.
Is het daarom denk je ook niet dat mensen het heel moeilijk vinden om vol te houden? Inderdaad, je hebt geen begeleiding, wat je duidelijk nodig hebt gehad. Zonder had je het misschien niet.
Nee, precies. Ja, nee, ik denk het wel. Want ja, iedereen... Begin natuurlijk op nul. En zo ben ik ook begonnen.
Ja.
En ja, mensen willen niet naar zo'n trainer toestappen, omdat ze dat een beetje eng vinden.
Ja.
Zich misschien schamen.
Ja.
Schamen voor andere mensen in de sportschool. Terwijl dat echt totaal niet nodig is. Want ja, iedereen die begint op nul.
Ja, dat is een misvatting een beetje als je in een sportschool komt. Hè? Je hebt natuurlijk allemaal mensen die daar, dat zijn de meest fanatieke, die daar vaak komen. Ja. Die zijn met gewichten bezig. Die weten het zogenaamd, zo lijkt het precies wat ze doen.
Ja, precies.
En dan kom je daar als no-no, je weet helemaal nog niks. En je kijkt daar van...
Ja, precies. En dat is dan toch een beetje eng voor mensen. En die willen dan niet naar zo'n trainer toestappen inderdaad. Omdat ze denken van, want dat doe ik het verkeerd. En dan, maar ja, daarvoor zijn trainers. Die helpen je gewoon om daarmee... te beginnen.
Wat was bij jou de schakel? Wanneer ging het om van een leidersweg naar...
Toen ik op een gegeven moment echt wel... die kilo's die ik dus eerst weer was aangekomen na die operatie... Die vlogen er uiteindelijk wel af door het krachttrainen. Ja, dat was inderdaad na 5 maanden of zo. 4, 5 maanden.
5 maanden.
Ja, toen zat ik er gewoon lekker in. En toen steeds meer inlezen. Steeds meer opzoeken op internet. Vragen hier en daar.
Kennis vergaren.
Ja, kennis vergaren, ja. ja, ook een beetje die routine, dat zit dan een beetje ingebouwd. En dan weet je van, nou, ik ga op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag naar de sportschool. Ja, dat was, dat, ja, dat, dan heb je het uiteindelijk wel onder de knie. Ja.
Ik denk dat hier heel veel inschelt. Dus vijf maanden deed je het erover om een routine te laten worden.
Ja,
hè?
Eigenlijk wel, ja.
En je hebt natuurlijk heel veel mensen die zeggen van, hè, dat hebben we met diëten, wat jij al zegt. Ik ben 2 weken lid hier, ik probeer 2 weken dat, 3 weken. Ik blijf het moeilijk vol te houden, vinden. En heel veel, ik spreek heel veel mensen die zeggen, ja, ik vind het helemaal niet leuk om naar de sportschool te gaan. Nee. Ik vind het helemaal niet leuk om krachttraining te doen.
Ja.
Dan denk ik, ja, in de kern, als je ergens begint, begin je op nul. Dat is ook niet leuk.
In het begin is het ook niet leuk. Dat is nergens.
Nee.
Met geen enkele sport inderdaad. Tuurlijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die krachttraining nooit leuk vinden.
Nee.
En dat is helemaal prima, want krachttraining is niet de enige manier om fit te worden. Maar je moet het wel een kans geven.
Ja.
Ja, als je iets 2 weken een kans geeft, ja, dan is het eigenlijk...
Dat is gewoon geen kans
geven.
Nee,
dat is geen kans. Dat kan je niet serieus nemen. Ja, je moet echt geduld hebben.
En, maar dat is wel mooi dat je het zegt, want jij hebt gewoon... Jij moest op een gegeven moment, ja, hè? Jij hebt een stok achter de deur gehad. Je dacht, ja, nooit meer cricketen. Ja, dat kan niet. Ik moet nu revalideren.
Ja.
En toen je ging revalideren, kwam je in contact met mensen die verstand hadden van zaken. Jouw schema boden.
Ja, klopt. Ja.
Dat dacht je, nou, dat zijn een paar dingen die leuk zijn om er misschien bij te doen.
Ja.
Dat deed je 5 maanden. En na 5 maanden dacht je, nou, dit, nu word ik er beter in. Ja. Nu leer ik ervan.
Nu is het leuk. Ja.
En nu is het leuk.
Ja.
Kun je nagaan, hè, voor mensen die luisteren, besef dit even. Wat voor een proces. Je leert het proces leuk te vinden.
Ja, uiteindelijk wel. Ja. En dat is een hele goeie dat je dat zegt. Want heel veel mensen die zijn zo gefocust op het resultaat. Van,
ja.
Ik moet 10 kilo afvallen. En pas als ik 10 kilo afval, ben ik tevreden.
Ja.
Maar als je alleen maar op dat resultaat focust, dan ben je dus tijdens je hele proces ben je eigenlijk een beetje niet tevreden. Ongelukkig misschien wel. Maar als je wat je zegt, houdt van het proces, dat je dat echt... leert ervan houden, dan wordt het een stuk leuker inderdaad. Dus,
grappig, dat is eigenlijk met topsport ook zo.
Ja.
En met ondernemen ook zo. Hoor. Met topsport is het de gouden medaille willen winnen.
Ja.
En ik ken zoveel sporters die zeggen van, ja, als ik goud win, dan is alles goed. Hè? Dan is alles, dan ben ik voor eeuwig gelukkig. Hè? Je zou kunnen zeggen, als ik slank en gespierd ben, dan is alles voor eeuwig fantastisch. Ja. Alleen ik moet er eerst maar eens komen. En dat is misschien een leidersweg, maar ja, je begint er 2-3 weken aan en dan ben je nog zo ver van het resultaat dat je denkt, nou, laat maar zitten. Hè? Dat is een topsport ook. Ik kom talenten tegen, maar ook heel, heel vergevorderde sporters. Die denken van, als ik goud win, dan is het goed. Terwijl de mensen die het hebben gewonnen, ik zelf hoor dat toe. Ik heb het Dorian van Rijsenberg ook wel eens horen zeggen. Ja, pas als je het wint, hè, je bent daarvoor al eigenlijk kampioen. Je bent er al voor met het proces bezig. Dat probeer je zo goed mogelijk te doen. En dat laatste stapje, dat
is de beloning uiteindelijk.
Is de beloning, dat is het resultaat. Ja. Die is heel mooi, hè? Dan krijg je een mooie vlag. Dan mag je een ere ronde schaatsen op een Olympic Oval. Het publiek, dat staat te klappen. Nou ja, het publiek dat voor jou ook een beetje staat te klappen eigenlijk. Want je deelt je foto's op Instagram, je deelt je verhaal. Waarvoor dank. Om daarop verder te gaan. Hoe, zeg maar, je hebt hard getraind. Je hebt die transitie doorgemaakt. Dan denk je, oké, ik ben, kilo's vliegen eraf, heel mooi.
Ja.
Maar jij bent, ik zie jou hier zitten, daar ben je niet opgehouden.
Nee, ja, toen, wat ik al aangaf, steeds meer lezen, steeds meer inlezen. Maar op een gegeven moment dacht ik een beetje van, ja, ik denk dat ik wel alles wel een beetje weet. Maar ik wil even die laatste stap zetten. Ik was wel tevreden, maar ik wilde gewoon...
Je was wel tevreden, neem ons even mee. Hoe stond je er fysiek voor?
Ja, wel, het was wel prima. Ik was zeker wel tevreden, maar...
Ja, dat is prima.
Niet wedstrijdniveau of zo. Dat is ook niet wat ik heb na willen streven. Maar ik kon wel met een blij gezicht over het strand lopen. Zeg. Okay. Lekker daarop houden.
Ja, ja, ja.
Ja, dus,
je was trots op jezelf.
Ja, ik was wel. Ik was blij. Ik was tevreden inderdaad. Maar ik wilde ook gewoon een andere manier van trainen. En ja, ik wilde gewoon dat laatste stapje zetten. En toen heb ik een online coach benaderd, Richard Bell. Ik dacht van, nou, ik ben wel benieuwd wat iemand die echt gewoon veel de verstand ervan heeft, wat hij mij nog zou kunnen aanleren.
Ja.
Ik dacht in eerste instantie dat dat niet zo heel veel was.
Ja.
Maar daar heb ik echt het laatste... Ik heb daar ongeveer 1,5 jaar bij gelopen.
Ja.
En die heeft me zoveel nieuwe dingen geleerd. Nieuwe inzicht van trainen. Maar ook op mentaal gebied.
Hm.
En die heeft me echt heel erg geholpen. Ja.
Neem ons even mee in de tijdspannen. 2010 was Vancouver.
Ja.
Daarna, wanneer zat je in Nieuw-Zeeland? Dat was net daarna.
2011, 2012 heb ik in Nieuw-Zeeland gezeten inderdaad.
Toen ging je revalideren.
Ja, dus 2013 was ik een beetje klaar met revalideren.
Ja.
En toen heb ik in 2016, 2017 die coach in de hand genomen.
Oké, dus inmiddels zijn we al 3-4 jaar verder. Hoe vaak trainde je toen in de week?
Toen train ik ongeveer 5 keer in de week.
Ja. 5 keer in de week?
Ja.
Ja. Ja, dit is ook weer zo mooi. Jij zegt het nu heel makkelijk. Maar voor mensen, je hebt dus gewoon 2,5, 3 jaar lang 5 keer in de week getraind.
Ja,
om van die 110, 120 kilo te worden tot iemand waar je tevreden mee was.
Ja, klopt inderdaad. Ja. Dus toen was ik eigenlijk al een beetje sportschoolverslaafd.
Toen was je al sport 2,5 jaar. Ja, kun je nagaan. Hè? Dat is niet een paar maandjes of een half jaar even lekker naar de sportschool gaan. Gewoon 2,5 jaar lang 5 keer in de week trainen. En toen dacht je, ik kom uit bij iemand die...
Ja, toen was ik inderdaad toe aan die nieuwe stap. Toen heb ik een heel ander trainingsschema gekregen ook. Iets wat ik eerst nog nooit deed. Ja, ik kan me gelijk wel even uitleggen
wat graag.
Is. Ja, dus het heet de powerbuilding eigenlijk. De Bayesian bodybuilding noemen
ze dat. Bayesian bodybuilding.
Bayesian bodybuilding. En dat is eigenlijk... Het komt erop neer dat je drie... Of tenminste, je hebt een splitschema van 3 dagen. Dus je traint 6 keer in de week. Dus elke training doe je 2 keer. En waar het eigenlijk op gericht is, is vooral op sterker worden. Met daarnaast aanvullende oefening om je spieren te laten groeien.
Dus, en een splitschema, dus je hebt 3 splitdagen en die wissel je af.
Je hebt training A, B, C en dan doe je weer A, B, C.
Ja.
Dus,
en die split, die dagen, dat zijn verschillende spiergroepen. Je hebt 1, is dat rugpakken?
Nee, het is dus iets heel anders. Wat ik dus vroeger altijd deed was, wat eigenlijk iedereen een beetje doet op het begin, is borst, triceps, rug, biceps en benen, schouder.
Ja.
Maar daar was ik dus een beetje klaar mee. Wat we toen zijn gaan doen is elke dag full body. Elke dag pak je elke spiergroep mee.
Ja.
Maar je wisselt wel een klein beetje af tussen je dagen zelf. Maar je compound oefeningen, dus je squat, je deadlift, je overhead press en je bench press, die staan centraal in je krachtschema. Dus daar begin je altijd mee.
Iedere dag?
Of tenminste, na training A doe je bijvoorbeeld je squat, training B doe je overhead press, training C doe je bench press. Maar die zet je in het begin van je training en daar richt je echt op sterker worden.
Dus dan als je nog fit bent.
Ja, inderdaad. Ja. Dus je bent nog vers en je zit dan laag in herhalingen om puur die kracht op te bouwen. Dus dan wat je ook doet, is je loopt met een schriftje door de sportschool en je schrijft je gewichten op. Wat heb ik vandaag gesquat?
Best wel old school.
Ja, old school wel, maar het helpt supergoed. Dus doe je, vandaag heb ik 150 gesquat, 4 herhalingen. Nou, dan weet ik dat de volgende training ga ik weer zwaarder, want ik wil sterker worden. Hoe word je sterker? Door zwaardere dingen te tillen. Dus dan weet je, volgende training, dan moet ik 151 gaan squatten. Nou, als dat weer is gelukt, doe je 152 en zo verder.
Echt kilootje voor kilootje.
Kilootje voor kilootje. Maar ja, als je natuurlijk 2 kilo in een week pakt en je doet dat 10 weken. En dan is het, ben je zomaar aan het einde van die 2,5 maand 10 kilo, 10
kilo sterker geworden.
Ja, 10 kilo sterker geworden, Dus 20 kilo, 2 kilo per week, 10 weken lang. Ja, zo word je langzaam sterker. En dat vul je dan aan met... met accessory work noemen ze dat.
Pardon?
dus kleine spiergroepen die je niet dus pakt. Met bijvoorbeeld de squat. Die train je dan ook nog mee. Dus dat kunnen allerlei dingen zijn. Zoals nog een tricep press of leg extensions.
Ja.
Puur aanvullend werk.
Aanvullend compound oefeningen.
Aanvullend werk inderdaad. Ja. Dan zit je dus vaak in een rep range van 8 tot 12 herhalingen. Puur op hypertrofie, dus spiergroei. Ja,
dus die doe je in een hypertrofie range. Maar je zegt net de zwaardere kilo's, waar je echt ook bezig bent met kilo's bouwen.
Ja, met die, kilo's bouwen.
Die doe je in het begin, maar die doe je dan in een mindere range.
Ja, daar zit je in een mindere range. Inderdaad, zit je ongeveer tussen de 3 en 6 herhalingen.
En hoe bouw je zo'n, daar ben ik even benieuwd naar. Wij deden dit namelijk als schaatsers ook best wel veel.
Ja.
Met name met niet altijd full body, voornamelijk voorslaan, cleans, squats. Echt gericht op benen, op strekken, op power. Hoe begin je een squat op te bouwen? Met herhalingen en kilo's bijvoorbeeld?
Als warming-up doe je?
Ja, gewoon meteen jij als warming-up. Maar eigenlijk meteen, ik neem aan dat je meteen doorgaat naar de kilo's. Dat je daar niet te lang mee wacht, toch?
Ik bouw hem eigenlijk heel rustig op. Omdat als je richt op sterker worden, dan kan je niet zomaar denken... vorige week heb ik 150 gesquat. Ja. Weet je wat, ik ga mijn allereerste set, ik ben nog helemaal koud.
Ja.
Ik ga even 150 kilo's.
Nee, dat is niet verstandig lijkt me.
Dat is niet verstandig. Dus je bouwt hem heel rustig op. Ja, je begint ongeveer met... Met 40-50% doe je even 6 herhalingen, 7 herhalingen.
Ja.
Dan bouw je rustig op naar 90% uiteindelijk.
Ja.
Dat je spieren gewend zijn aan het gewicht, zeg maar. En dan begin je dus pas met je werksets. Dus ik doe vaak 3 warming-up sets, 3 tot 4 warming-up sets. En dan ga je pas echt...
Wij hebben het gedaan. We hebben al een keer samen getraind. Dat was volgens mij met benchpress. Neem ons even mee in de kilo's die jij deed. Dat doen we dus 6 keer...
6 keer 60 kilo.
6 keer 60 warming up. Daarna meteen door...
Naar 3 keer 90.
drie keer 90.
Ja, en dan één keer 115 deden volgens mij.
Ja, dus je gaat naar binnen drie reps zit je, ga je naar je max.
Ja, even ja, richting je max toe inderdaad. En dan doe je je werksets.
1 rem en dan ga je weer terug in kilo's.
Nou, ik deed toen de laatste round-up set was 1 rep van 115.
Ja.
En dan begin je met je werksets van 120.
Okay.
Dus je laat je spieren wel een beetje wennen aan het gewicht. Maar ja, je gaat niet helemaal over je max heen.
Nee.
Ja, zodat ze wel zijn opgewarmd.
En die werksets van 120, wat zijn werk? Hoe ja, zien die eruit?
Ik deed dan 4 werksets van 3 tot 4 herhalingen.
4 werksets, 3 tot 4 herhalingen. Ja. Dus je echt, je richt alles op gewoon kilo's.
Ja,
aantal herhalingen kunnen doen op kilo's. En veel rust tussendoor.
Ja, veel rust inderdaad. Ja, dat is misschien wel gelijk een belangrijke. Heel veel schema's, heel veel standaard schema's. Die zeggen van ja, je moet 90 seconden rust hebben. Je moet 60 seconden rust hebben.
Ja.
Maar als je echt krachttraining doet, echt sterker worden, dan is die rust niet zo heel belangrijk. Je moet gewoon focussen op dat je weer die kilo's kan halen. Want dat is uiteindelijk je doel. En of je daar 2 minuten over doet of 4 minuten over doet, dat is bij, ja, echt bij powerliften niet zo heel belangrijk.
Nee. Ja, herken ik. Deden wij ook eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk ook het leuke aan training. Daarom vind ik wat jij doet ook heel interessant. Wil ik dat zelf ook meer gaan doen nu. Ik af en toe loop ik, weet je, ik weet al wat ik moet doen. Maar ik loop ook soms wel eens als een een beetje door een sportschool. Van, nou, zou ik dit doen? Zou ik dat doen? Er zit nog niet echt veel lijn in. Moet ik ook gaan verbeteren. Dus dank voor je tip sowieso. maar als ik als sporter deed ik dat. Dat vind ik het leuke aan krachttraining. Je kan eigenlijk gewoon, weet je, het crossfitten, dat ga ik niet zo snel doen. Omdat het is op, door. Heel hoog intensief. Ik vind het leuker om rust te hebben. Dan kun je mooi even omheen kijken. Of dan gaan mijn hersenen ook aan. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Dan gaan mijn hersenen even ergens anders heen. En dan bedenk je dingen tussendoor.
Ja.
En dan ga je daarna weer door met de volgende kilo's. En je kan die kilo's drukken, omdat je niet. Hè, je kan echt bezig zijn met kilo's.
Ja. Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want ik merk wel van al dat trainen. Ik train nooit met mijn telefoon. Die laat ik bijvoorbeeld altijd in mijn kluisje liggen. Dus ik heb wel altijd muziek bij me. Maar ja, juist, je kan eventjes tot jezelf komen. In de sportschool, zeg maar.
Ja,
dus, sommige mensen gaan in therapie bij een psycholoog. En ik ga,
naar de sportschool.
Ja, dan heb ik gewoon mijn muziek in. En dan ben ik een uurtje bezig. En dan ben ik helemaal...
Ik geloof daar zo erg in. Ik geloof er zo in. Ik heb het bijvoorbeeld in de sportschool wel. Maar nog net iets minder misschien. Ik heb het ook met kitesurfen.
Ja.
Ik ga een strand op. Ik gooi die vlieg in de lucht. Er staat wind. Ja, dan ben ik al met de wind. Je bent met de natuur bezig.
Ja.
Met de elementen.
Ja.
Met je lichaam. Met je lichaamsgevoel. Ik durf echt te zeggen... Hè, al Nederland, we zitten volgens mij nog nooit, hebben mensen zoveel aan de antidepressiva gezeten.
Ja.
Nog nooit hebben we het in de wereld zo goed gehad als nu.
Inderdaad.
En zoveel mensen worstelen met wat ze willen, zijn ongelukkig. Ik denk dat de basis heel veel zit in gewoon lekker met je lichaam bezig zijn. Zo zijn we gebouwd.
Inderdaad, toch? Gewoon bewegen, gezond eten. Ik denk dat dat ook heel erg onderschat wordt, wat gezond eten met je doet.
Is dat ook onderdeel van dat Bayesian
bodybuilding
met je doet?
Ja, want je kan nog zoveel trainen als je wil. Als je dieet gewoon heel slecht is, ja, dan vallen de resultaten ook heel erg
Hoe tegen. Doe je dat? Heb je dat daar ook veranderingen in doorgevoerd?
Ja, heb ik ook veranderingen in doorgevoerd, inderdaad. Ik ben wel wat meer gaan letten op mijn calorieinname, maar vooral op de verdeling. Dus hoe zit je met je eiwitten, hoe zit je met je vetten, hoe zit je met je koolhydraten?
Macronutriënten.
Ja, inderdaad met je macro's, maar ook hoe zit je met je micronutriënten. Dus welke vitamines krijg je binnen? Eet je wel genoeg groenten? Eet je bijvoorbeeld alleen maar vlees of eet je bijvoorbeeld ook wel eens plantaardig?
Hoe doe je dat? Neem ons even mee in een dag hoe je dat doet.
Of in een week. Ik moet zeggen dat ik het nu helemaal niet meer doe. Maar ik had een app op mijn telefoon. Daarmee registreerde ik gewoon alles. Ik gebruikte MyFitnessPal. Met een weegschaaltje dus elke ochtend. Oké, ik heb nu 2 boterhammen. Die zijn 60 gram. Plus 2 plakken kaas. Wat kipfilet. 100 gram in totaal. En dat registreer je dan helemaal. En dan kan je precies bijhouden aan het einde van de dag. Hoeveel je hebt gegeten.
Maar waarom, ik wil wel iets meer horen over voeding, maar even wat mij nu te binnen schiet is, je bent gaan trainen, je wilde verder gaan, je wilde je voeding. Waarom? Waarom wilde je nog verder gaan?
Ja, ik was wel tevreden. Ik wilde gewoon ook even kijken wat ik nog kon bereiken inderdaad. Ja, kijk, dat je leuk op een foto erbij staat zonder shirt, dat is wel een doel uiteindelijk. Maar ja, ik denk ook een beetje door die achtergrond van altijd zwaar geweest, dat je even wil kijken van hoe ver kan ik gaan?
Is het zoiets van, waar ligt die motivatie? Is dat een bewijsdrang om eens te laten zien, hier, dit was ik. Ik was eigenlijk niet blij met mezelf en ik ben het nu wel. Of is het van, kijk eens even wereld, ik heb hier, dit heb ik geflikt. Bam.
Ja, het was niet echt bewijsdrang naar anderen. Want je doet het uiteindelijk voor jezelf. En als je het Als je het alleen doet om anderen gelukkig te maken of om voor anderen goed eruit te zien, dan denk ik dat uiteindelijk heel snel wegvalt, die motivatie. Maar ja, ik vond het gewoon leuk voor mezelf. Ik dacht van, nou, ik ben gewoon benieuwd waar mijn grens ligt.
Moet je gewoon trots kunnen zijn op jezelf?
Ja, trots zijn op jezelf inderdaad. Ik denk dat het belangrijkste is. Ja.
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
Ja, ik denk dat dat het belangrijkste drijfveer is inderdaad. Ja.
Dus als je nu in een spiegel kijkt of als je nu die weegschaal ziet, hè, eerder dacht je van, ik ga niet opstaan, dat wil ik niet zien. Wat zie je nu dan?
Ja, nu ben ik gewoon heel erg tevreden inderdaad. En,
maar wat zie je als je naar jezelf kijkt? Wat denk je dan?
Ja, ik ben wel echt dan ben trots inderdaad. Ik denk van, nou, heb ik toch maar mooi geflikt inderdaad. Ik sta er niet altijd bij stil, omdat het eigenlijk heel geleidelijk is gegaan. Dus ja, af en toe moet ik denk ik wel even bij mezelf zeggen van, ja, dat heb je toch maar even mooi geflikt.
Dat heb je verdomme goed geflikt.
Ja. Ja, dat zeg ik soms te weinig, want je bent altijd kritisch op jezelf natuurlijk. Je ziet altijd dingetjes met trainen en denk je van, ah, dit kan beter, dat kan beter. En dat is goed, maar af en toe moet je ook even terugkijken.
Heb je wel eens een moment gehad dat je door bent geslagen erin? Ik ken veel sporters die raken zo verslaafd.
Ja, ik heb het zeker wel gehad. Net zoals wat ik net aangaf met die calorieën tellen op een gegeven moment.
Ja.
Dat werd op een gegeven moment zo extreem dat als ik bijvoorbeeld iets afwoog en het was 32 gram, dan voerde ik ook echt 32 gram in. En als je een beetje relaxed doet, doe je of 30 of 35. Maar dat geeft al een beetje aan dat je echt een beetje aan het doorslaan bent.
Was dat in die tijd dat je dat Bayesian bodybuilding aan het doen was?
Ja, dat was wel aan het begin inderdaad. Daar heb ik wel daar gelijk met mijn coach over gepraat. Ja. Zei ik van, nou, ik heb gewoon een beetje het gevoel dat ik alleen maar aan het trainen ben. Ja. 6 dagen in de week. Ik ben alleen maar mijn calorieën aan het tellen. Het moet wel leuk blijven. Ik ga niet meer naar feestjes toe. Ik drink geen alcohol meer. Er is wat aan de hand en dat moet gewoon aangepakt worden.
Dat is volgens mij niet het doel.
Nee, dat is niet het doel inderdaad. En daarmee heeft hij me heel erg geholpen van, hoe ga je het fitnessleven wel combineren met sociale gelegenheden. En daar hebben we heel lang aan gewerkt. Dat ging niet van de ene week op de andere week. Dat is echt een proces geweest van ook nog eens een half jaar voordat ik dat helemaal onder de knie had. Maar dat is wel een van de meest waardevolle dingen die ik heb geleerd. Hoe ga je dus om met en je fitness en je eten. Maar ook etentjes buiten de deur en feestjes hier en daar. En misschien wel leuk om gelijk toe te lichten. Ja, ik denk voor de meeste mensen die willen niet te strikt gaan. Die willen wel lekker uit eten kunnen gaan. Wel alcohol kunnen drinken.
Bijna iedereen.
Ja, iedereen.
Ik wil gewoon in het weekend ook gewoon een biertje kunnen drinken.
Ja, en dat moet ook. Dat moet ook zeker kunnen. Ja, wat eigenlijk het belangrijkste is van, als je op stap gaat en je gaat alcohol drinken, ga dan niet daarna nog naar de snackbar. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En zorg dat je die volgende dag ook gewoon normaal eet. Want ja, als je brak bent, dan wil je gewoon pizza eten. Naar de snackbar en helemaal niks doen. Maar ja, doe dat dus niet. Want dan ga je dus en op stap de avond ervoor. Dan zit je dus al een calorieoverschot. En die dag daarna, dan doe je helemaal niks, want je ligt brak op de bank. En dan eet je ook weer alleen maar. Nou, dan kan je gewoon die 4-5 dagen dat je in de sportschool bent geweest, kan je gewoon weggooien.
Ja.
Want daarmee verpest je gewoon alles. Dus ja, op zo'n dag dat ik dan nu op stap ga, zorg ik dat ik wel gewoon train. Vaak probeer ik dat zo vroeg mogelijk te doen dan. Omdat je ook je lichaam moet herstellen. Dus als je s'avonds laat nog gaat, omdat je denkt van, oh, dan kan ik daarna gelijk door naar de club. En dan ziet het er goed uit. Nou, dat heeft geen zin, want je lichaam herstelt niet. En al die alcohol gaat er ook niet voor zorgen dat je sneller herstelt. Dus wat ik doe is dan zo vroeg mogelijk op de dag ga ik naar de sportschool. En de rest van de dag hou ik gewoon rekening met mijn voeding. Dus dat is wel zorgen dat je eiwitten binnenkrijgt voor het herstel. Maar je houdt je vetten en je koolhydraten zo laag mogelijk. Dus ja, het kan wel eens voorkomen dat ik als ik op stap ga met 900 calorieën maar die dag heb gegeten. Waarvan wel dus alleen maar eiwitten en groentes.
Ja.
Maar dan heb je dus wel ruimte om die biertjes te
drinken. Ja, dat zijn dan de snelle suikers die je dan maar 's avonds neemt.
Ja, precies.
Daar heb je al rekening mee gehouden. Dus eigenlijk wat je zegt is, als je stappen kan wel, maar denk er wel even van tevoren hoe je dat het zo goed mogelijk in je levenspatroon, wees er bewust mee bezig.
Ja, precies, precies. Ja, en dat hoeft natuurlijk niet. Je hoeft het niet te doen. Maar mensen willen wel en nog op stap kunnen gaan en progressie kunnen boeken. En ja, dat is het meest belangrijke, denk ik. Ja, om het wel leuk te houden voor jezelf.
Ja, precies. Je wilt toch lekker kunnen stappen. En als je op stap gaat, dan wil je ook gewoon lekker. Dan wil je niet zeggen, nee, ik neem nu water.
Nee,
dan wil
precies,
je ook gewoon kunnen genieten. Alleen in je achterhoofd houden. Ja. Laat die pizza dan wel even staan.
Ja, ga dan niet naar de snackbar toe. Maar ja, zorg dat je bijvoorbeeld, wat ik doe is, als ik bijvoorbeeld weet dat ik op stap ga, dan zorg ik ook bijvoorbeeld als ik thuis kom, dat ik even een bak kwark kan eten. Of een shake kan drinken. Want je hebt toch wel honger als je thuis komt. En dat wil je dan wel.
Maar dan niet de vetten en de snelle suikers, nee, maar precies, dan de eiwitten.
Ja, want het is ook nog zo, hoe meer alcohol in je bloed je hebt zitten, als je dan hele vette dingen gaat eten, je vetverbranding is sowieso al gestopt.
Ja.
Het is een heel ingewikkeld proces waar ik niet alle details van weet.
Maar ligt kort toe.
Ja, volgens mij is het zo dat als je op een gegeven moment alcohol in je bloedbaan hebt zitten, dan stopt dus je vetverbranding. Mm-hmm. En alles wat je dan van vet eten binnenkrijgt, dat wordt gewoon...
Ja.
Ik weet niet of het direct wordt opgeslagen, maar dat doet gewoon schade aan je lichaam. Ja.
Alcohol is ontzettend hoog glycemisch ook.
Ja, precies.
Die suikers eruit, die neem je meteen op.
Ja, inderdaad. Dus,
al je energie haalt je lichaam daaruit.
Ja, precies.
En de rest wordt lekker opgeslagen.
Ja, wordt opgeslagen inderdaad. En dan kan je dus... Had je beter niet naar de sport.
Ja, ik vind het een mooie tactiek. Dus je kan gewoon... Maar doe je dat dan nog steeds? Of deed je dat toen ook? 1 keer in de week stappen? Zo op deze manier?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat doe ik nog steeds. Dus
je ziet er gewoon helemaal afgetraind uit. Gespierd. Volgens de strategie die je hebt gehanteerd. En je gaat gewoon 1 keer in de week stappen. Dus het kan prima.
Ja, niet elke week. Maar als ik dit vergelijk met hoe ik aan het begin was... Toen ging ik nooit op stap. Toen waren mijn vrienden wel eens blij als ik op stap ging. En nu...
Wat grappig. Dat je, dus je hebt niet... En jij kan het weten. Want je tijden na heel veel eten.
Ja.
Dat heb je dus in je hoofd bewust kunnen omzetten.
Ja.
En sterker nog, je leven is er waardevol.
Ja, is uiteindelijk veel beter op geworden inderdaad. Ja. Maar als ik terugkijk is ook van... Op een gegeven moment sla je dus een beetje door. En je krijgt dat te horen van je vrienden. Van je ouders misschien.
Ja.
Ja, precies. En niet te groot worden. En zo is het wel genoeg. En dit en dat. En dat is mentaal ook wel... is niet altijd makkelijk natuurlijk. Want zeker ook als je natuurlijk net begint met trainen. Dan heeft iedereen een beetje... iedereen heeft een mening altijd over je.
Ja.
Dus ze zeggen van, hoe lang ga je het volhouden? Wanneer stop je er weer mee? En daar moet je ook doorheen zien te komen. Dus dat is eigenlijk een heel proces waar je niet alleen fysiek van groeit, maar ook mentaal. Ja,
dus je moet eigenlijk... Je leert... dichter bij jezelf te blijven. Daarom zeg je ook, als je het echt niet voor jezelf doet, dan gaat het ook niet
mis, inderdaad.
Want dan ga je luisteren naar die mensen.
Dan ga je luisteren.
Dan ga je moet heel dicht bij jezelf blijven en je eigen koers houden.
Ja, eigenlijk wel, ja. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
Ja, je hebt het wel geflikt.
Ja, dat leer je langzaamaan, leer je dat een beetje...
Ja, dat vind ik fascinerend wel om te horen. En dat ik denk dat de luisteraars daar ook heel veel aan zouden kunnen hebben. Al wat overal in terugkomt, wat je zegt, is tijd, geduld.
Ja. Ja,
blijven
inderdaad.
Investeren, blijven doen. Er bestaat geen overnacht succes. Er bestaat niet een paar maanden dieet. Het is blijvend.
Het is echt een lange termijn visie.
Lange termijn. Als je echt een doel wil halen, dan moet je committed zijn.
En wat je zegt van heel veel mensen die op korte termijn doelen zijn gefocust. Ik zie heel veel van die challenges voorbij komen op Facebook van de 30 dagen geen junkfood challenge.
Ja.
En 10 kilo afvallen binnen 2 maanden. Ja, heel leuk en aardig, maar wat ga je daarna doen? Want daarna gaan alle remmen los en dan zit je dus weer met het jojo-effect. Ja, dat is wel iets dat ik denk van, gewoon meer op die lange termijn focussen. Ja.
Hey, wat heeft het jou gebracht in de rest van je leven, zeg maar, mentaal? Niet misschien alleen je zelfbeeld, dat je trots bent, maar ook gewoon qua capaciteit. Je bent een slimme jongen.
Je neemt het wel mee naar meerdere aspecten, denk ik. Puur, ik heb ook wel eens geen zin om te trainen bijvoorbeeld. Maar ik ga dan wel. En dat is een beetje die discipline en doorzettingsvermogen. En ik denk dat je dat bijvoorbeeld ook meeneemt naar je werk en naar je studie. Dat je dat op een gegeven moment in meerdere factoren van je leven kan toepassen inderdaad. Ja.
Heb je op dat gebied ook ergens iets gehad van
als ik bijvoorbeeld,
er vol voor?
Ja, als ik bijvoorbeeld kijk, het begin van toen ik mijn master ben gaan doen in Leiden... Vond ik het echt totaal niet leuk. Ik heb internationaal recht gedaan. En de eerste paar weken vond ik het gewoon niet leuk. En toen dacht ik van, ik wil ermee stoppen. Ik ga wel werken, want ik vind het gewoon niet leuk. En toen dacht ik van toch, geef het nou even de kans. Geef het de tijd. Als je terugkijkt naar je sportervaring, vond je ook totaal niet leuk. Ja, uiteindelijk ben ik wel afgestudeerd in internationaal recht. En heb ik ook een baan in internationaal recht. Dus ook zoiets dat je dan toch in die sportschool een beetje leert. Wat je nooit had verwacht, neem je dan toch mee naar andere aspecten. Ja.
Ja, wat zijn die lessen? Kort, een recap.
Ja, geduld en tijd. En geniet ervan.
Geniet ervan.
Geniet van het proces, ja.
Echt leren het proces leuk te gaan vinden.
Ja, omarm het proces inderdaad.
Ja, dat laat dat een wijze lessen voor iedereen die denkt van... ik ga binnen een paar weken resultaat boeken... en daarna, als ik eenmaal hier kom...
Hè, want dat is ook voor sportscholen, ook voor, nou, ik weet het ook deels met Fit Channel waar ik trainer ben. En zelf zie ik het ook vaak. Mensen die denken, oh, mensen zijn bezig met het plaatje, met het doel. En zo wordt het ook gebracht natuurlijk.
Ja, tuurlijk,
hè? En terecht, hè? Zo is het ook op Instagram, zo is het overal. Het plaatje is fantastisch en mensen zien het plaatje.
Ja.
Maar ze zien niet het werk wat achter dat plaatje
zit. Nee, ja, zo is het inderdaad, ja.
Dus als er iets moet zijn wat mensen mee zouden moeten nemen, is het plaatje is mooi, dat mag je in je achterhoofd hebben.
Ja.
Dat had jij waarschijnlijk ook. Je dacht ook in de spiegel kijkend van, ja, dit kan beter.
Ja.
Hier moet ik hard aan werken. Maar het plaatje alleen is, dat is niet genoeg.
Nee, precies. Nee.
Je moet echt het proces leuk gaan vinden.
Ja.
En ervan leren. Hè, wat ik heel waardevol vond. Ik ben ook zwaar overtraind geweest. Ik heb ook de boeken gelezen. Mezelf proberen te onderwijzen. En dat was voor mij. Daar begon het voor mij ook leuk te worden eigenlijk.
Ja.
Ik vond het leuk om dingen te leren.
Ja, precies. Ja,
om van mijn fysiek te leren. Van biologie te leren. Van je geest te leren.
Ja.
Om echt de werking van je menselijk lichaam te leren. En als je dat ook meeneemt in je training volgens mij.
Ja.
Ja, dan ben je niet alleen fitter, maar dan ben je ook gewoon slimmer.
Ja, dan ben je dus ook gewoon je hersenen aan het trainen. En niet alleen je spieren. En dat is ook belangrijk, denk ik. Toch, ja, ik denk dat dat de stereotype nog steeds bestaat van dat al die sportschooljongens alleen maar een beetje dom met ijs aan het smijten zijn.
Ja.
Die heb je natuurlijk ook nog steeds.
Ja.
Maar je hebt ook heel veel jongens die gewoon superveel kennis hebben van het menselijk lichaam. Chemische processen in je lichaam. Tot mentale dingen, tot noem maar op.
Ja.
Dat zijn echt gewoon jongens die keihard aan zichzelf werken. Ja, dat is heel belangrijk tijdens het proces, zeg maar, wat je ondergaat.
Ja, het hele proces. Dus learn to love the process. Weet waar je in begint. Hou het doel voor ogen.
Ja.
En werk er constant aan met discipline. En het gaat niet vanzelf. Hè? Je hebt teruggevallen. Je bent ook.
Ja, zeker. Het gaat met vallen en opstaan, inderdaad. Ja, daar word je uiteindelijk ook alleen maar sterker van. Als je geen tegenslag hebt, dat kan gewoon niet. Want ik denk dat iedereen daarmee te maken heeft. Ja.
Ja, zonder strijd geen overwinning. Heb ik mijn verhaal genoemd. Dus daar komen we elkaar weer tegen.
Ja, inderdaad.
Niet alleen de vlag, maar ook de boodschap. Daar kunnen we elkaar helemaal in vinden, denk ik. En dat vind ik ook mooi in sport. Dat komt in sport eruit, maar ook in wat jij doet. Ontzettend bedankt voor het gesprek. Nog één laatste vraagje, of misschien nog twee, heel stiekem. Nog één dingetje qua Instagram vind ik ook nog wel interessant.
Ja.
De reacties die je daarop krijgt, wat doet dat met je?
Ja, het is natuurlijk heel leuk allemaal. Zeker, je omgeving is daar ook positief op wel.
Mm-hmm.
Maar ook toen ik daar net mee begon, toen... ik ben ook niet zomaar opeens gaan groeien op Instagram. Want iedereen begint op nul.
Ja.
In het begin is misschien wel leuk om hem aan te geven. Toen deed ik het niet echt anoniem, maar niet onder mijn eigen naam. Omdat ik misschien een beetje schaamte had voor mijn omgeving.
Ja?
Ik weet niet, wilde ik wel die fitnesstips een beetje delen. Toen wisten een paar van mijn vrienden wisten het wel. Maar ik hield het een beetje geheim, om het zo maar te zeggen. En,
maar je postte wel foto's van jezelf al?
Ja, af en toe ook niet heel veel. Maar op een gegeven moment merkte ik dat mensen dat dus leuk vonden. Ook als ik toen wel een keer wat persoonlijks deelde. Nou, toen vonden ze dat ook wel leuk. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik ga gewoon onder mijn eigen naam verder. Want ja, dit is gewoon wie ik ben. Ja, in het begin krijg je daar dan, mag dat wel voor je volgers op Instagram? Het is een grapje natuurlijk. Maar er zit altijd wel een beetje een kern van waarheid in. Dus in het begin krijg je daar wel eens... dat soort reacties op. En nu heeft iedereen het een beetje geaccepteerd, zeg maar. Dus,
dat het zo is, ja.
Dat het zo is, inderdaad. Ja, en het biedt ook heel veel leuke kansen, zoals dit soort dingen. Had ik echt nooit verwacht. Dus,
nee, grappig. Ja. Jij stuurde mij een berichtje. Dat is ook weer het leuke. Dat vind ik het leuke van social media ook. Je kan in contact komen met mensen direct. Ik doe het ook met andere mensen die ik inspirerend vind en leuk vind. En voor je het weet zit je in de First Energy Gym op de bank hier...
Ja, precies.
Met elkaar te lullen en wij trainen samen. Heel leuk om te doen. En om veel van te leren. Dus,
zeker. Ja.
Instagram is daar is tegenwoordig een belangrijke tool daar ook in. Hè? Om jezelf te leren zien, om jouw boodschap te delen. En dat vind ik ook, moet ik eerlijk zeggen, zelf heel, heel leuk aan jouw boodschap. Waarom het mij weer aanspreekt, is dat jij gewoon vol hebt gehouden. Dat je een fysiek hebt gebouwd wat er niet goed uitziet. Maar ook dat je, wat er hartstikke goed uitziet. Maar dat je daarnaast ook gewoon... de balans hebt gevonden tussen het harde trainen, leuk leven, studie afmaken. Je gaat werken als jurist bij Defensie.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Dus je hebt heel veel dromen al waargemaakt op jouw leeftijd. En je bent nu...
25.
25.
Ja.
Jee. Dus, en je kwam van jochie van 120 kilo naar waar je nu
van
bent.
Van een schoffie, 16 jaar, die alleen maar op stap ging. En,
binnen 10 jaar
ergens
gekomen in het leven. En je bent nog hartstikke jong en je gaat ongetwijfeld nog heel veel dingen doen. Waar ik heel veel respect voor heb. Wat super mooi gedaan is. Waar je over, nogmaals, heb Instagram, volg altijd Van Vliet. Waarop je hem kan volgen. Dus heel erg dank voor jouw verhaal.
Ja.
En ik hoop dat we andere mensen daar ook mee kunnen inspireren.
Ja, zeker.
Om vol te houden, vast te houden. Niet na 1 maand, ook niet na 2 maanden, ook niet na 3 maanden.
Nee, pas
na een half jaar misschien een keer.
Als je dat echt niet leuk vindt, dan zoek dan een andere sport.
Stick to it.
Ja, inderdaad. Ja.
En ga sporten, ga bewegen, want het doet zoveel met je lichaam, maar ook met je leven, met je geest.
Ja, inderdaad.
Hartelijk dank,
Mark. Ja, jij ook bedankt, Mark.
Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ga gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive podcast.